2 Korinthe 4, waar ik lees vanaf vers 3, waar staat: doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Tot zover. Voorlopig, althans. Ja. Paulus zegt in vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. En dat ons evangelie, dat slaat natuurlijk in ieder geval terug op wat in de voorgaande verse en eigenlijk ook in het voorgaande hoofdstuk besproken is. Namelijk, dat evangelie van Paulus is de prediking niet alleen maar van het nieuwe verbond, maar is een prediking van de uitnemende heerlijkheid van Christus in deze dagen. In onze bedeling bedoel ik dus. Want waar het om gaat is dat Christus inderdaad uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat wij op hem zien, in hem geloven, maar dat is hetzelfde, hè? Dat wij op hem zien zoals eens Mozes op de Heere zag. En daardoor inderdaad worden ook wij in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is waar hoofdstuk 3 mee eindigde. En dat gaat erom dat die verheerlijkte Christus inderdaad aan ons gepredikt wordt, met name in dit evangelie van Paulus. En dat wij daardoor inderdaad veranderd worden. Veranderd weliswaar niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Hoewel er natuurlijk staat dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, wil het nog niet zeggen dat het dan inderdaad gaat om onze buitenkant. Dat is niet zo. In de eerste plaats omdat dat gewoon zo blijkt. Dus daar hoef ik nauwelijks woorden aan vuil te maken. Maar eigenlijk had ik natuurlijk moeten zeggen dat het in de eerste plaats is omdat dat nou juist door de apostel uiteengezet wordt in het volgende gedeelte van dit hoofdstuk. Want wat ik net niet meer gelezen heb, of het nog net wel gelezen heb, is vers 7. Wij hebben deze schat in aardenvaten. En het aardenvat wordt uiteraard niet veranderd. Zeker niet tot heerlijkheid. Integendeel, dat aardenvat zal ooit gebroken worden. En daar gaat het volgende gedeelte over, de tweede helft van hoofdstuk 4. En voor een deel natuurlijk ook het begin van hoofdstuk 5. Zodat duidelijk moet zijn dat die verandering in gedaante die genoemd wordt in hoofdstuk 3, het einde, dat een verandering is van onze inwendige mens. De uitdrukking wordt hier trouwens ook gebruikt in dit hoofdstuk. Het gaat namelijk om de verandering door de vernieuwing van ons denken. Dat is de uitdrukking namelijk die daarvoor heel duidelijk trouwens gebruikt wordt in Romeinen 12. Als daar staat in Romeinen 12 vers 1... dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilige, God, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen dat we ons lichaam, onze uitwendige mens, dus beschikbaar stellen aan de Heer. En dat betekent dan dat dat lichaam, de uitwendige mens, inderdaad beschikbaar gesteld wordt als vat om die schat te bewaren. Want dat is de gedachte zoals die hier in 2 Korinthe 4 naar voren komt. Ons lichaam stellen wij beschikbaar aan God, opdat hij dat lichaam zou vullen, niet opdat hij dat lichaam veranderen zou. Het is een hardnekkig misverstand dat er aan het lichaam wat veranderd of verbeterd zou worden. Dat is namelijk niet waar. Integendeel, het is zelfs uitdrukkelijk niet de bedoeling dat dat gebeurt, want de bedoeling is dat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Maar dat was weer 2 Korinthe 4 vers 7. Het gaat erom dat dit aardenvat, en het lichaam is een aardevat, is immers uit de aarde gemaakt, hè? De stof der aarde, dat vat dat uit de aarde is, dat het aardenvat op een zinvolle wijze gebruikt wordt, doordat het aardenvat gevuld wordt met deze schat, gevuld wordt met deze heerlijkheid. Het vers daarvoor in 2 Korinthe 4 zegt er natuurlijk ook, want er staat dat dat licht en dus de heerlijkheid van Christus schijnt niet op ons lichaam, maar in onze harten. Dus in ons lichaam feitelijk, als het er nou helemaal over gaat. Maar in ieder geval spreekt dat over de inwendige mens. De verandering vindt dus niet plaats aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. En dat zegt het volgende vers in Romeinen 12 ook. Want er staat, wordt deze eeuw, deze wereld, of hoe je dat dan maar vertaalt, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Of zoals de nieuwe vertaling zegt, door de vernieuwing van uw denken. Dat is in de praktijk gewoon hetzelfde. Het gaat om de verandering van denken. En het denken, dat is het wezen van de mens. Dat is ook wat wezenlijk veranderd zou moeten worden. En het wordt ook inderdaad veranderd. Wanneer tenminste dat evangelie van Paulus ons bereikt. En dat is precies waar het hier in 2 Korinthe 4 over gaat. Over het evangelie van Paulus en Timotheus enzovoort. Ons evangelie noemt hij het in 2 Korinthe 4 vers 3. Dat evangelie zou in onze harten moeten schijnen. Daardoor worden wij in gedaante veranderd. Want door dat evangelie, door geloof in dat evangelie van Paulus, leren wij een verheerlijkte Christus kennen. Een die uitermate verhoogd is en gezeten is in de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de gedachte. En die is ook vrij gemakkelijk te volgen natuurlijk. En ik zeg dat met weer zoveel nadruk, omdat we anders op het verkeerd been gezet worden in de volgende uitdrukkingen. Er staat namelijk in vers 3 van 2 Korinthe 4, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. En daar zouden wij de conclusie uittrekken, omdat het hier ook gewoon staat natuurlijk, dat degenen die dat evangelie ontvangen en geloven behouden worden, en dat degenen die dat evangelie niet geloven of niet ontvangen, daardoor verloren gaan. Dat is juist, want dat staat er ook. Maar ik moet er meteen bij opmerken dat de term verloren gaan, helaas, door ons dikwijls gebruikt wordt alleen in een heel absolute zin. Terwijl het in de schrift gewoon de betekenis heeft die de uitdrukking overal in het Nederlands heeft. Voor zover die ooit gebruikt wordt trouwens. Hè. Want verloren gaan, wel, verloren komt van verlies. Men is iets kwijtgeraakt, men heeft iets verloren. Men is dus iets kwijt. En als men verloren gaat, wat is men dan kwijt? Gewoon letterlijk, het is helemaal geen strikvraag, niks moeilijks. Wat is men dan kwijt? De weg. Als men verloren gaat, is men de weg kwijt. That's all. Wordt men dan niet behouden in de zin van, krijgt men dan geen eeuwig leven? Nou, ik zal het nog anders stellen. Is het mogelijk dat mensen die behouden zijn geworden, die namelijk tot geloof zijn gekomen, tot wedergeboorte, is het mogelijk dat die mensen de weg kwijtraken? Het antwoord is ja, heel nadrukkelijk ja. Die kunnen de weg kwijtraken. Nou, daar gaat het hier over. Over mensen die wedergeboren zijn, maar de weg kwijtraken. En die dus gewoon volgens de Nederlandse uitdrukking verloren gaan. Dat wij de uitdrukking verloren gaan, eigenlijk alleen in onze kring, zal ik maar zeggen, in onze dialectiek heet zoiets, hè, in ons taalgebruik, in ons jargon, gebruiken ter aanduiding van degene die überhaupt niet behouden worden, die helemaal ongelovig zijn. Dat kan wel zo wezen, maar dat is daarmee dan nog niet de enige betekenis van de uitdrukking. Het is duidelijk dat degene die niet behouden worden, inderdaad ook de weg kwijt zijn.
Ja, maar die weten de weg niet.
Die kennen de weg sowieso niet. Hè? De weg tot zaligheid, de weg tot behoud. Maar het kan ook heus zo zijn dat mensen die behouden geworden zijn, een eeuwig leven hebben ontvangen, vervolgens de weg kwijtraken.
En verloren bijlopen.
Ja, ze zijn samen op weg. Hè? Maar ze weten niet waar naartoe. Dan zijn ze de weg kwijt. Dat is de gedachte. En daar gaat het hier ook over. Want het punt is niet dat dit evangelie van Paulus bedekt is in degenen die überhaupt ongelovig zijn, maar het is bedekt in degenen die wel gelovig zijn, maar de weg kwijt zijn kwijtgeraakt vervolgens. En dat, die gedachtegang die sluit aan, niet alleen bij de algemene strekking van deze Korinthebrief uiteraard, maar het sluit in ieder geval aan ook bij de gedachten die ontwikkeld worden in de eerste Korinthebrief. En we hebben daar, dacht ik, al eens bij stilgestaan, dat weet ik nooit zeker, maar ik dacht het. Het verhaal is namelijk dat in de eerste Korinthebrief aan de Korinthiërs, of tot de Korinthiërs gezegd wordt door de apostel Paulus, dat hij niet voorgenomen had te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruist. Maar vervolgens merkt hij dan toch wel even op, en daarvoor had hij dat ook al gedaan trouwens in 1 Korinthe 2, dat hij nog wel wat anders te prediken had dan Jezus Christus en die gekruist, maar dat zij daar niet voor open stonden. Dat wil zeggen, zij wilden dat niet horen. Want wat zou er nou nog meer gepredikt moeten worden dan Jezus Christus en die gekruist? We hebben het al over gehad. Jezus Christus en die verheerlijkt. Uiteraard. En dat is strikt genomen tegenovergestelde. Ja. Alleen die dingen horen wel bij elkaar. Zonder kruis geen kroon, allitereren wij dan, hè, in het Nederlands. Hè. Zonder kruis geen kroon, zonder vernedering geen verhoging. Dat is waar. Maar als alleen de vernedering van Christus gepredikt wordt, dan ontbreekt het belangrijkste deel. Want Christus is het die gestorven is. Wat meer is, zegt Paulus in Romeinen 8, die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt. En om dat laatste gaat het. En het probleem van de Korintiërs wordt eenvoudig onder woorden gebracht in 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 3, waar gezegd wordt dat zij melk van noden hadden, niet vaste spijs, enzovoorts. Kortom, ze waren wel geïnteresseerd in de uitwendige dingen, de uitwendige mens, ook de uitwendige mens van de gelovigen. Dat wil zeggen, ze waren gericht op de aardse omstandigheden van de gelovigen, dat draaide bij hun allemaal om. Maar ze hadden geen interesse in de onzienlijke dingen, in een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods, die Christus die ons leven is in wie wij ook een hemels burgerschap hebben ontvangen. Daar gaat het om, en dat laatste is immers het evangelie van Paulus. Ik meen dat we vorige keer geëindigd zijn in heel snel even met zonder bord. Hè. En nu zijn we met bord. Met een opsomming van die evangelieën die dan genoemd worden in de schrift, zoal. En dan hebben we in de eerste plaats het eeuwige evangelie. Ik schrijf het nu maar even netjes op. Hè. Het eeuwige evangelie. Ik heb u daarvoor verwezen naar Openbaring, was het Openbaring 14, vers 6. Het eeuwige evangelie, wat niet door mensen, maar door geesten, in ieder geval door engelen of door een engel gepredikt wordt, namelijk dat men God zou dienen, hem eer geven enzovoorts. Dat men de schepper zou aanbidden enzovoorts. Heel, heel algemene waarheid, natuurlijk, daar begint het altijd mee. Maar daarna krijgen wij van doen met het evangelie van God. Ik had het maar even af voor het gemak, hè. Het evangelie van God, ook aangeduid als evangelie van Christus. Dit is een R, zo. En ook al aangeduid als het evangelie der genade Gods. Om maar een paar namen te noemen. Dat is Romeinen 1, hè? Het evangelie van God. Het evangelie Gods, het welke hij tevoren beloofd had. Romeinen 1, vers 1. En het evangelie van Christus heet het ineens in Romeinen 1, vers 16 en 17. Maar het is volstrekt hetzelfde, want er staat, het is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En dat staat er allemaal voluit in de eerste verse van Romeinen 1, als we tenminste de tussenzinnen daar weglaten. Je kunt het makkelijk terugvinden in uw Bijbel. Hoe dan ook, en dat evangelie spreekt niet zozeer over God als de schepper die men eer moet geven, maar als God die zijn Zoon zond in deze wereld, opdat die de straf der zonde zou dragen, enzovoorts. Daar gaat het om en spreekt dus over de Heer Jezus Christus, die leed en stierf en uit de dood opstond overigens, want geen evangelie zonder de opstanding van Christus. Goed. En dat is het normale evangelie wat gepredikt wordt aan de mens die het evangelie niet kent, die de Heer niet kent enzovoorts. Hè? Aan de wereld, aan de ongelovigen of hoe de meneer te mag. Hè? Eigenlijk aan de onwetende, want zo is het strikt genomen eigenlijk. Maar daarna krijgen wij problemen. Het vervolg daarop, nummer 3 namelijk, want het is echt een logische volgorde. Nou, nummer 3 of nummer 4 mag ik eigenlijk niet zeggen. Dat zeg ik zo meteen, hè. Welk nummer ik ervoor zou zetten, want in de Bijbel worden ze toch niet genummerd. Maar het vervolg daarop is het evangelie van het Koninkrijk. Een uitdrukking die vele malen in de Bijbel voorkomt. Ongeacht hoe het Koninkrijk dan verder heet. Maar dan gaat het erom dat de inmiddels opgewekte Christus inderdaad op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. Met name op aarde. En dat is voor de mens uiteraard interessant. Want zoals bekend, de aarde is geschapen voor de mens ter bewoning. En andersom, de mens is geschapen opdat hij op de aarde zou wonen. Dat we verder van niks weten. Dan gaat het erom inderdaad dat wij verlost worden en dan komen te leven, te wonen in dat op aarde gevestigde koninkrijk van Christus. Daar gaat het om. En het is een boodschap met een aardse visie, zal ik maar zeggen. Van mijn punt noem je het horizontaal. Al is horizontaal tegenwoordig ook een lelijk woord in onze kring. Maar niettemin is dat horizontalisme. Dus gericht op de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. De prediking van het evangelie van het koninkrijk. Maar bedenk wel, ik zet het nu naast elkaar, maar bedenk wel, het is allemaal evangelie. Dat wil zeggen, de voorgaande evangelie die we net genoemd hebben, zitten daarin opgesloten. Want het evangelie van het koninkrijk houdt heus in dat men de schepper eer zou geven. En dat men dus vervolgens zou geloven in de Heer Jezus Christus, de openbaring van de Godheid, die inderdaad leed en stierf vanuit de dood opstond, en in wie een nieuwe schepping tot stand gebracht is, en door wie de beloofde koninkrijk zou komen. Het is één geheel dus feitelijk, hè? Maar het punt is dat we daarnaast een andere evangelie kennen, namelijk, ik noem het altijd maar het evangelie van Paulus, voor het gemak, dat kun je het lekker kort opschrijven, en hier noemt hij het ook gewoon ons evangelie. Maar dat is het evangelie wat in de schrift voluit genoemd wordt, het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Ik heb die teksten genoemd, dacht ik, vorige keer, hè? Niet? Wel. Het evangelie des zaligen Gods in 1 Timotheus 1 vers 11. Of hier in 2 Korinthe 4 vers 4 wordt het genoemd het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die het beeld Gods is, zodat het ook hetzelfde is, hè? Het evangelie des zaligen Gods is weer een verkorte uitdrukking voor het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Het is volstrekt hetzelfde. Die beide uitdrukkingen zijn dus feitelijk gelijk. Dat is de volle uitdrukking. En daarnaast vinden we de uitdrukking nog een keer in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14 waar het heet het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. Ik meen zelfs dat erachter staat van onze Heer Jezus Christus. Maar dan moet ik even voor de zekerheid kijken. Dat was 2 Thessalonicenzen 2. Ja, vers 14. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus dan heb je al drie van deze uitdrukkingen die dit evangelie ook inderdaad beschrijven. Het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, of het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En op de andere plaatsen heet het gewoon het evangelie van Paulus. Mijn evangelie, of hoe je dat dan maar noemt. Of het evangelie waarover ik gezant ben, enzovoorts. Op vele plaatsen wordt het zo genoemd. Dat spreekt niet over het op aarde te openbare koninkrijk. Waar spreekt het dan wel over? Makkelijk genoeg. Over het in de hemel verborgen koninkrijk. Het hemelse koninkrijk. Dat is veel heerlijker dan het koninkrijk op aarde. Hoewel het koninkrijk op aarde veel heerlijker is dan het Oude Testament, het Oude Verbond. En dat is een beetje de gedachtegang weer uit 2 Korinthe 3. Waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. En het punt is nu dat als een mens het evangelie van Christus hoort en gelooft, dan heeft hij deel aan het leven van de opgewekte Christus. Maar wat verwacht hij dan verder? Waar ziet hij verder op? Waar leeft hij vervolgens uit? Nou ja, sommigen doen de rest van hun leven niks anders dan terugkijken daarna. En ze zien niks anders dan een lijdende Christus in de dagen zijns vlees hier op aarde. En dat eindigt dan zo'n beetje met het kruis. En als het heel erg mee zit, eindigt het dan nog met de opstanding. Zo van, we hebben gelukkig één troost, hij is uit de dood opgestaan. Maar daar houdt het op. Nee, precies. Dus dat zit er dan nog net in. Fijn dat hij is opgestaan. Maar daar houdt het op. Daar leeft men niet uit, dikwijls. Hè? Men leeft dus terug naar de dingen die geweest zijn. En meestal blijft men dan, zoals dat heet, bij het kruis staan. Met een crucifix, inclusief één corpus. En ik zeg het in het Latijn, maar dat is niet omdat ik nou denk aan de Rooms-Katholieke Kerk, hoor. Helemaal niet. Ik denk aan het christendom in het algemeen. Maar het punt is dat men, als men dat evangelie van Christus aanvaard heeft, dat men zou leven door de opgewekte Christus. Dat is punt 1. En dan vervolgens, waarop is men dan gericht? Op de aardse dingen, op de openbaring van het koninkrijk in het gunstigste geval. Of op de hemelse dingen. Daar gaat het in werkelijkheid om. En waar Paulus zich over beklaagt, is dat zijn evangelie bedekt is in degene die verloren gaan, in degene die de weg kwijt zijn, degene namelijk die deze horizontale weg bewandelen, die daar meestal trouwens niet erg ver op komen, laat ik dat erbij vertellen, maar die de horizontale weg bewandelen in plaats van de verticale weg. En daar gaat het om. Het moet duidelijk zijn dat de discipelen in het algemeen, de 12 dus, in ieder geval van oorsprong die horizontale visie gehad hebben. Horizontaal, niet in een negatieve betekenis overigens, in een positieve betekenis. Zij verwachten, met twee T's, de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk te openbaren. En Peter zei het ook letterlijk, er was ook niks meer mis. Die zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen 3. En natuurlijk, dat is correct. Maar het is de apostel Paulus die naast de twaalfen verschijnt, los van Jeruzalem, los van de verwachting van de troon van David in Jeruzalem. Het is de apostel Paulus die daarnaast verschijnt en inderdaad predikt en verheerlijkt de Christus zittend aan de rechterhand Gods. En dat is het evangelie waarin wij zouden moeten geloven, waaruit wij zouden moeten leven. Dat is de Heer, ook een verheerlijkte Christus, op wie wij zouden moeten zien. Wij zouden niet moeten zien op een troon op aarde die helaas nog vakant is, maar we zouden moeten zien op een troon in de hemel die sinds de opstanding en hemelvaart van Christus inderdaad bezet is. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus daarop zit en dat van daaraf genade heerst door die ene, door Christus. En zo staat het natuurlijk in Romeinen 5 en 6 trouwens.
Ja. Die ongelovigen van 2 Korinthe 2 vers 15, zijn dat wel mensen die zalig worden voorgesteld? Zijn dat wel mensen die hier...
Dat is goed dat je daar even op terugkomt, 2 Korinthe 2 vers 15. Ik ben er niet op ingegaan, ik heb het maar zo laten zitten en maar beschouwd als dat het hier in absolute zin gebruikt werd. En daar valt niemand over, want wij gebruiken de term al bijna altijd zo. Dat kan natuurlijk heel goed. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het daar in absolute zin gebruikt wordt, omdat dat, denk ik, blijkt uit het volgende vers. Want er staat, wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode. En dat is wat moeilijk om dat van een gelovige te zeggen. Maar geen een reuk des levens ten leven. Het is hier een erg zwart-witte tegenstelling. En het lijkt mij dus dat het daarbij gewoon gaat om de prediking van het evangelie van Christus in het algemeen, zeg maar. Het
staat ook in vers 12.
In vers?
2 vers 12.
Om het evangelie van Christus te prediken. Inderdaad, de uitdrukking staat daar ook, ja. Een paar versen eerder dus. Voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken. Dat was niet Paulus' evangelie, maar gewoon het evangelie van Christus. En ik denk dus dat het daarmee in verband staat. Maar hier in 2 Korinthe 4 zijn we dan een hele fase verder. Want het gaat niet alleen maar om degene die ongelovig zijn in absolute zin en gelovig in absolute zin, maar het gaat om de gradatie die daartussen zit. En dat is een heel belangrijke. En voor de gelovigen in het algemeen is dat eigenlijk een veel belangrijker onderscheid. Want het blijkt dat je dus twee soorten gelovigen hebt. Als je het zwart-wit stelt. Ja, de ene categorie die op de aardse dingen gericht is. Ik zei al, dat is de verkeerde weg. En op die weg komt men meestal niet zo ver. Want je mag al blij zijn als ze geloven in het komende koninkrijk van de Heer Jezus op aarde. Dan valt het niet eens tegen. Het is bovendien een verwachting die wij uiteraard ook hebben. Al moet ik erbij zeggen dat we daar niet uit leven. Als het goed is. Wij leven uit dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Dat hangt ook samen met de wederkomst, maar niet zozeer met de openbaring van zijn koninkrijk op aarde, maar het hangt samen met onze opname, zoals zo heet het, onze wegrukking tot hem, opdat we daar altijd met de Heer zouden zijn. Dat is een heel andere toekomstverwachting.
Mijn hemelvader heeft u net al gezegd, al zo zal ik weer komen.
Ja, het is natuurlijk waar, die dingen blijven allemaal. Kijk, deze beide evangeliën, die van Paulus en die van het koninkrijk, om zo te zeggen, zijn natuurlijk allebei volstrekt bijbels. Maar het is maar de vraag wat in onze dagen actueel is. Zal ik er nou nog eens nummers bij zetten? Evangelie, evangelie, dat is nummer 1. Evangelie van Christus is dan nummer 2. En dan krijgen we de problemen, want dan weten we niet welke nummer 3 en welke nummer 4 is. En zo hoort het ook.
Ja, als je gelooft dat je dan naar de Heer gaat, dan ga je dan naar de hemel. En
ja, daar moet je dus uit leven, uit die. Nee, kijk, de gedachtegang is namelijk die van, als je in de Bijbel telt, gewoon 1, 2 en dan kom je bij 3 en 4, dan weet je nooit wat 3 en wat 4 is. Want die horen altijd bij elkaar. Die staan naast elkaar. 3 en 4 zijn altijd een tweeling. Of altijd, maar dat weet ik niet. Maar in het algemeen is dat een tweeling, hè? Want dan gaan we weer, hè? Abraham, Isaac, Esau en Jacob, maar ze werden verwisseld vervolgens, hè? Ja? Toch?
Ja.
Ja, ze werden verwisseld. En dat komt vele malen voor in de schrift, precies diezelfde gedachtegang. 3 en 4 worden verwisseld. Staan naast elkaar, je weet niet wat, wat eerder komt. Maar dat is precies waar het feitelijk om gaat. Men verwachtte de oprichting van het koninkrijk, maar het werd het niet. In plaats daarvan werd wat anders voorgeschoven, namelijk het hemelse koninkrijk en de prediking van de apostel Paulus. En Petrus moet dan ook prompt in Paulus zijn meerdere erkennen. Paulus wordt gezegend boven Petrus, zoals Jacob gezegend wordt boven Esau. Om maar eens wat te noemen. Hm?
Ja. Ja, misschien gaat hij eerst wat koninkrijk en dan niet toch later.
Ja. Vind je het nog een mooi hoor?
Nieuwe aarde.
Saul. David. En toen werd het Salomo. Maar de lijn van Salomo stierf vervolgens uit. Hij ging de troon ging over naar de andere tak. Naar Nathan. Toch een verwisseling. En de Heer stamt dus niet. De Heer Jezus stamt ook niet af van Salomo, maar van Nathan. Hij is wel de erfgenaam van Salomo en dus in die zin zoon van Salomo. Maar hij stamt niet van Salomo af. Wel van David, maar dan via Nathan. Dat is toch even anders, hè? En je moet goed opletten om het in de Bijbel te vinden. Als je niet goed oplet, merk je dat niet eens. Die verwisseling. En dat is in het Nieuwe Testament net zo goed. Deze verwisseling moet je ook goed opletten, anders merk je hem niet. Hm? Maar het is wel een heel belangrijke. Want voor onze dagen is actueel het evangelie van Paulus. Inclusief wat eraan vooraf ging, uiteraard. Maar het is betrekkelijk overbodig, denk ik, om dat te zeggen. Hm? Dat God, de schepper, zijn zoon gaf, die hij uitermate verhoogd heeft en gezet heeft aan zijn rechterhand. Dat zeg ik het in één keer. Dat is het evangelie van Paulus. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3. Waarna de vraag is, wie heeft Hebreeën geschreven? Hm? Dat is makkelijk, hè? Ja. Nou goed, daar gaat het om. En dat betekent dan ook inderdaad dat indien het evangelie van Paulus bedekt is, dan ben ik terug in 2 Korinthe 4 vers 3, dan is het bedekt in degene die verloren gaan. Het punt is dat in het voorgaande hoofdstuk gesproken werd over dat over de wet een bedekking lag bij het volk Israël. In ieder geval bij de Joden tot op de huidige dag. Maar in onze dagen ligt er ook een bedekking over de prediking van de apostel Paulus. Precies hetzelfde. Dat is de reden waarom hij deze vergelijking maakt, uiteraard. Ook Paulus' evangelie is bedekt. En in het lezen van Paulus, er staat in het lezen van Mozes, staat er, vers 15 van hoofdstuk 3, tot de huidige dag toe wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Maar het is tot de huidige dag ook zo dat wanneer Paulus gelezen wordt, dat dikwijls een bedekking op hun hart ligt. Niet van de Joden, maar van de gelovigen. Ze hebben die brieven wel, kennen ze ook wel, maar wanneer ze lezen, ligt er een bedekking op. Men begrijpt ze dus niet. En als dat voor één brief in het Nieuwe Testament waar is, dan is dat, dan geldt dat voor inderdaad de Hebreeënbrief. Ja. De bedekking. Juist omdat de Hebreeënbrief alleen maar daarover gaat. Over de verheerlijkte positie van Christus en het werk wat hij doet en wat daaruit voortvloeit. En er is niks horizontaals aan, integendeel, dat is allemaal hemels van aard. Ja, dat is verticaal, ja, inderdaad. En dat is waar het hier over gaat. Doch, hij zegt dus in vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, dat de vergelijking is dus niet met het evangelie zoals de discipelen dat predikten, maar de vergelijking is met Mozes in de dagen van de wet. En dat ligt weer voor de hand, maar dat heb ik geloof ik al eens gezegd, dat ligt weer voor de hand, omdat Mozes en Paulus met elkaar gemeen hebben, dat ze allebei op de Sinaï geweest zijn, en allebei de heerlijkheid des Heren aanschouwd hebben, dus kennelijk. Daar hebben we het later nog over, omdat het in het eind van deze tweede Korinthebrief naar voren komt. Maar ze zijn allebei op dezelfde plek op die berg geweest en hebben de Heer gezien en hebben dezelfde dingen gezien. En moeten dus de heerlijkheid van het nieuwe verbond aanschouwd hebben. Dingen waarvan Paulus zegt, het is me niet gegeven Het wordt me niet toegestaan om ze uit te spreken. Maar in verband met Mozes moet gezegd worden, hij moest een bedekking op zijn aangezicht leggen. Dat is precies hetzelfde. En Paulus zegt, Mozes deed dat, maar ik doe het niet. En Mozes deed het, de licht is te verklaren, want dat was per slot toch nog onder het oude verbond. Maar Paulus zegt, ik doe het niet, nee, want hij leeft al onder het nieuwe verbond. Het is de tijd waarin die dingen geopenbaard zouden moeten worden. Even voor de statistiek, noem nog eens iemand die datzelfde heeft meegemaakt. Die op de genie geweest is. En daar de Heer ontmoet heeft, in zijn eentje dus, hè? Helemaal alleen. Is niet bekend, hè? Nou, dat is echt nog één, dat is Elia. Nadat hij moest vluchten, toen die kwestie op de Karmel zich had afgespeeld en de Heer vuur had gegeven uit de hemel, alle baalpriesters gedood werden, toen moest Elia vluchten. En hij vluchtte naar de woestijn. En hij at daar niet en toen bracht de Heer hem voedsel. En zei vervolgens, neem voedsel tot je, want de weg zal te lang zijn. Toen moest hij 40 dagen, inderdaad, 40 dagen, moest hij reizen, geloof ik dan. Maar in ieder geval naar de berg Horeb. En daar verscheen de Heer aan hem, weet u wel, niet in de storm en niet in de aardbeving, maar in het zuizen van een zachte wind of iets dergelijks. Ja. Dat was het, ja. En toen zei de Heer tegen Elia, je denkt dat je helemaal achteraan het verhaal, het heeft er als het ware niks meer mee te maken, maar als slotopmerking. Je denkt dat je alleen bent overgebleven, maar ik heb mezelf nog 7000 overgelaten die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Waar lezen we dat nog meer? In Romeinen 11, woorden van Paulus. Want als Paulus vraagt, heeft God zijn volk verstoten? Dan antwoordt hij, nee, want ik ben er nog. En dat is net als bij Elia. En in de dagen van Elia waren er nog 7000. En in mijn dagen, zegt hij dus eigenlijk, is er ook een gelovig overblijfsel naar de verkiezing der genade. Zodat Paulus zichzelf hier in 2 Korinthe 3 en 4 heel voorzichtig vergelijkt met Mozes, die op de berg was en de heerlijkheid des Heeren aanschouwd had. Maar in Romeinen 11 vergelijkt hij zich met Elia, die op de berg was en de heerlijkheid des Heeren aanschouwd had. En dat bevestigt de gedachte dat Paulus zelf dus inderdaad ook op die berg geweest is en de heerlijkheid des Heren aanschouwd heeft op die plaats enzovoorts. En soms denk ik, maar dat mag ik niet hardop zeggen geloof ik, maar soms denk ik dat de Heer Jezus zelf daar ook geweest is. Paulus was daar aan het begin van zijn optreden. Mozes was daar aan het begin van zijn bediening onder de wet. De Heer was daar als, denk ik, ik denk het, ik zeg niet dat ik het geloof, ik denk het. Ik veronderstel het dat de Heer daar ook was aan het begin van zijn bediening. Want Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Elia wordt 40 dagen, want hij moet naar de berg. Paulus weet niet hoe lang het was. En van de Heer staat dat hij ging naar de woestijn, al waar hij 40 dagen en 40 nachten verzocht werd. En dan kun je natuurlijk zeggen dat was de woestijn van Judea, want het is niet zo ver weg dan. Maar wie zegt dat het niet geweest kan zijn gewoon de woestijn die we allemaal kennen, die de kinderen Israëls kenden, de woestijn van Arabië, of hoe dat maar heten mag. En dat hij daar dus inderdaad op diezelfde berg geweest is. Trouwens, vanaf de Satan zelfs nam hem mee op een hoge berg en liet hem vandaar de koninkrijken der aarde zien, zodat er vanaf die berg heel wat bijzonders te zien viel. En ik zou niet weten waarom de Heer dus ook niet op de berg Horeb geweest zou zijn en daar de heerlijkheid aanschouwd heeft. Want als Hebreeën zegt dat hij het kruis heeft gedragen en de schande vraagt vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, dan zou je daar toch heel gemakkelijk bij kunnen denken dat het precies die heerlijkheid is die hem voorgesteld werd, dan kennelijk daar op die berg. Want Mozes zag daar de heerlijkheid, Paulus zag daar de heerlijkheid Gods, Elia zag daar de heerlijkheid Gods. Van de Heer weten we niet zeker of hij daar was, maar hij moet er ook iets van gezien hebben, toch? En als het bij Mozes kon en bij Paulus en bij Elia, zou ik niet weten waarom het ook niet kon bij de mens, Jezus van Nazareth. Daar hoef je niet de Zoon van God voor te zijn, bedoel ik maar. Het ligt dus voor de hand, hè? Mozes, Elia, de Heer Jezus. Normaal zie je die drie sowieso bij elkaar op een berg. Dus, toch? De verheerlijking op de berg. Waren ze alle drie verheerlijkt op een berg? He? Waarom niet? Maar goed, bewijzen kan ik het niet, maar ik denk wel dat het zo is.
Petrus zegt toch ook van We hebben zijn majesteit gezien.
Ja.
Hij vertelt geen vernuftige verdichtels.
Ja. Ja, Johannes zegt het. Nee, Johannes zegt, die zegt, we hebben zijn, ja, Peter zegt, we hebben zijn majesteit aanschouwd. We zijn geen kunstig verdichte falen nagevolgd. Ja, Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja. En dat was in ieder geval bij zijn verheerlijking op de berg, waarbij ik dan nu nog maar even heel voorzichtig tussendoor zeg, dat die verheerlijking op de berg gewoon een beeld is van onze tegenwoordige bedeling.
Kunt u ook wel zien, misschien in de geest?
Nou, dat kan. Kijk, je kunt er natuurlijk nog wel van alles anders van maken, maar het ligt toch zeer voor de hand om die dingen met elkaar te vergelijken. Nou, hoe dan ook, even terug naar ons onderwerp, want dit zijn dingen die eigenlijk pas in hoofdstuk 12 van de orde komen. Paulus zegt, indien ook ons evangelie bedekt is. Want Mozes, de boodschap van Mozes was bedekt, maar Mozes heeft gesproken van de Christus. En van zijn dood en opstanding. En het is dus best als evangelie te beschouwen. Maar indien ook ons evangelie bedekt is, zegt Paulus, is het bedekt in degene die verloren gaan. En bedekt is inderdaad het tegenovergestelde van openbaar, hè. Calypto. En je hebt apocalypto. Je hebt versluiering, bedekking en ontdekking. Je hebt verberging en openbaring. Die twee dingen staan tegenover elkaar. En daar gaat het hier om. Indien ons evangelie versluierd is, bedekt is, als er een bedekking over ligt, betekent dat het er wel is, het werkt ook, maar men kent het niet. En men wil het niet weten. En dat is dan zo, dan is het bedekt in degene die de juiste weg kwijt zijn. Dat is de gedachte. En waarom zijn ze de juiste weg kwijt? Waarom gaan zij verloren? Nou, dat zegt in het volgende, zegt het volgende vers. Er staat namelijk, degene die verloren gaan, in de welke, vers 4, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, der ongelovigen. En wat ik net zei over verloren gaan, moet hier ook gezegd worden over ongelovigen. Je kunt natuurlijk gewoon vragen, ongelovig, waarin? Wat geloven ze dan niet? En dan is het antwoord uiteraard, het evangelie van Paulus. Dat wil niet zeggen dat ze het evangelie niet geloven of het evangelie van Christus niet geloven. Of het evangelie van het koninkrijk niet geloven. Daar gaat het niet om. Het gaat om het evangelie wat Paulus predikt over een verheerlijkte Christus. En dat geloven ze niet. En door ongeloof ontstaat de bedekking. Want de bedekking is er niet. De bedekking komt er. Door ongeloof. En dat is ook wat voorgaande hoofdstuk zei in verband met de bedekking van het Oude Testament. Die bedekking verdwijnt pas als men tot de Heer bekeerd zal zijn. En dan zal de bedekking door Christus teniet gedaan worden. En zo is het met het evangelie van Paulus ook zo. Is het met elke boodschap trouwens. Elke leer of wat het ook maar wezen mag. Als men het niet gelooft, ontstaat een bedekking. Dat kan niet anders. Die wordt namelijk in elkaar gevlochten, die bedekking. Want men moet dan van alles doen om wat er gezegd wordt en geschreven is weg te redeneren. En zo ontstaat de bedekking. En ik zeg het altijd wat grof natuurlijk, maar het komt er eigenlijk op neer dat wat in mijn ogen theologie is, is in de praktijk nooit wat anders dan een bedekking. Het wegverklaren van wat de schrift gewoon expliciet zegt. Dat is wat de duivel heeft uitgevonden, dat weet u. Hè? God heeft wel wat gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. En zo kun je het met Paulus zo doen, die zegt dat zo wel, maar die heeft het anders bedoeld. En dat is nog een nette manier, want de minder nette manier wordt nog veel vaker toegepast. Dat is namelijk deze, Paulus zegt dat nu wel, maar wij weten tegenwoordig wel beter.
Geldt niet meer voor onze tijd.
Wij zijn 2000 jaar verder. De evolutiegedachte is zo diep geworteld in de harten van de mensen. Ze zeggen, wij zijn zoveel beter, zoveel verstandiger. Hebben zoveel meer inzicht dan de mensen 2000 jaar geleden. Wij weten nu wel beter. En zo ontstaat de bedekking.
Ja, als je niet gelooft, dan bezit je de Heilige Geest niet. Want niemand kan zeggen dat Jezus Heer is, dan door de Heilige Geest.
dan zie je eigenlijk de verheerlijkte Christus zo gauw als je de Heilige Geest.
Als goed is wel, dat is 1 Korinthe 3, dat zegt dat die geestelijke dingen inderdaad aan ons geopenbaard zijn door zijn geest. Door de geest Gods. En als je de dingen niet wil zien, dan moet je ze wegredeneren en dan bedroeft men de Heilige Geest. Daar komt het op neer. Dan houdt men de werking van de geest zelfs tegen. Dat is die bedekking.
Zijn met blindheid geslaagd.
Ja, daar komt het op neer, ja. Daar komt het op. Het is toch onvoorstelbaar dat mensen dag in dag uit systematisch de Bijbel lezen, jarenlang, tientallen jaren lang, en hem niet kennen. En ijskoud zegt, daar heb je nog nooit van gehoord. Ik heb eens een keer iemand horen zeggen, waar haal je die onzin nou vandaan? Toen citeerde ik uit Efeze, maar goed. Nee, uit Jacobus was dat, geloof ik. Waar haal je die onzin nou vandaan? Bleek gewoon in de Bijbel te staan. Waar keurig net protestants, orthodoxe mensen, die alle dagen in de Bijbel lezen, alle zondagen twee keer naar de kerk gaan. Waar haal je die onzin nou vandaan? Ja, gewoon. Staat letterlijk zo in de schrift, precies zoals ik het toen uit het hoofd zei. Nou, dat is wat er gebeurt. Hè? Dus een bedekking op een of andere wijze. En als er al een bedekking ligt over nieuwtestamentische geschriften, dan is het in de eerste plaats inderdaad over de geschriften van de apostel Paulus. Hoor ik vaak hardop gezegd ook. Hè? Van de discipelen gaat nog wel, de evangelie gaat nog wel, de Matthäus tot en met Johannes dus. Hè? Maar Paulus, dat is zo'n zo'n rare man. Ja, dat klopt, ja. Dat is correct. Dat is een andere boodschap. Een afwijkende boodschap. Niet een tegenstrijdige boodschap, maar wel afwijkend van wat de andere discipelen en apostelen gepredikt hebben. Een heel andere richting geeft hij aan de boodschap. Maar dat is de richting die in onze dagen zou moeten worden ingeslagen. Die weg is dat. En als men die weg niet kent, nadat men wedergeboren is, als men die weg niet leert kennen, dan is men de weg dus kwijt. En gaat men maar verloren. Men gaat de weg zonder dat men de weg heeft of kent. En dat is wat gezegd wordt. En dat kan wel degelijk, dat moet ook wel degelijk als ongeloof bestempeld worden. Dat kan ook niet anders. Dus ze zeggen dat ook. Ze zeggen gewoon, dat geloof ik niet. Dat is toch ongeloof dan? Niet in de absolute zin, in de zin van dat men dan dus geen eeuwig leven heeft en geworpen zal worden in de poel des vuurs en dat soort dingen meer. Maar het is wel degelijk ongeloof. Men gelooft dan wel iets, maar een heleboel ook gelooft men uitdrukkelijk niet. En daar gaat het gewoon om. Ongelovigen, namelijk degenen die het evangelie van Paulus niet geloven. En daar horen de Korintiërs bij. Als je generaliseert tenminste, dan horen de Korintiërs daarbij.
Kan het ook louter een wetenschap zijn?
Nou, in dit geval niet. Men kent dat helemaal niet. Men begrijpt er gewoon überhaupt niks van. Men redeneert het weg. Men staat er niet voor open. Dat geldt voor een heleboel dingen. De hemelsburgerschap en erfenis van de gelovigen, dat kent men niet. Zeker niet ter onderscheiding van het aardse. Van het aardse burgerschap van straks voor de gelovigen in het openbare koninkrijk enzovoorts. En de belangrijkste waarheid die hiermee samenhangt natuurlijk, en die hier nog niet eens aan de orde komt. Ja, in hoofdstuk 5 min of meer. Maar de belangrijkste waarheid die hiermee samenhangt is dit, dat de verhoogde en verheerlijkte Christus zit op de troon der genade en daar onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en daar dus ons reinigt, ons heiligt, als ons zonder vlek of rimpel voorstelt, hè, stelt voor God, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Kortom, wij staan zonder vlek of rimpel voor God. Dat is nog niet eens in de toekomst, dat is in het heden, dat is nu zo. En als dat zo is, dan betekent dat automatisch dus dat het merendeel van de prediking inderdaad onbijbels is, want het merendeel van de prediking is gericht op de verbetering, de reiniging, de heiliging van de mens. Namelijk van de gelovigen, van de kerkganger of hoe je maar heet. Men moet zich reinigen, men moet zich heiligen enzovoorts. Dat moet men niet, dat is wat de Heer gedaan heeft en doet. Men staat namelijk rein voor God als men een gelovige is. Dat is de belangrijkste waarheid zoals die door Paulus naar voren wordt gebracht. En in het openbare koninkrijk ligt die situatie heus enigszins anders. Niet zoveel trouwens, maar ligt inderdaad enigszins anders. Omdat men in het geopenbare koninkrijk in de toekomst wel degelijk zich zal moeten onderwerpen aan de wetten. Ook de leefregels bedoel ik ook, die in het koninkrijk gelden. Daar is de koninkrijk voor. Er komt nog wat anders bij kijken. Maar in onze dagen komt daar niks anders bij kijken. Integendeel, alles wat gedaan moest worden, is gedaan. Alles wat gedaan moet worden, wordt gedaan door de Heer. En als je dat niet wil zien, niet zien wil, dan lees je dus al die teksten die dat zeggen andersom. Dan lees je ze met een bedekking eroverheen, hè. Dan lees je dus dat de Heer wil dat wij nu geheiligd worden, in plaats van dat je leest dat de Heer ons heiligt. En in plaats van dat je in Johannes leest, Johannesbrieven leest. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Dan lees je in plaats daarvan, en ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zich reinigen. Maar dan zegt men nog gewoon, die reinigt zich, maar men bedoelt, die moet zich reinigen, maar dat staat er niet.
Dat is heel
hardnekkig
hoor.
Ja, dat weet ik. Ja, maar dat is een bedekking.
Ja, hij zit er zelf op. Ja. En je ziet ja. Dat het steeds weer gebracht wordt.
Ja.
Maar als je de ogen hebben opengehaald, dan komt er echt... Ja,
dan komt dat je door prediking bevooroordeeld bent.
Ja.
De prediking legt dus precies wat ik nou net zei, hè, heel stoutmoedig, de prediking legt de bedekking erover. In de praktijk, dikwijls. Maar het betekent wel dat we dan toch niet geloven wat er gewoon staat.
Daar kan ik wel zo om lachen, daar ben ik zo blij op dat God mij ziet, maar het is persoonlijk, alsof ik nimmer gezondigd heb.
Ja, zo is het, ja. Ja, zo is het, precies.
Maar ik ben heel blij, dan kun je om slapen en kun je om wakker blijven.
Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Dan kun je allebei, ja. Inderdaad, ja. Nou, dat is waar het inderdaad om gaat. Zie. En dat alles vanwege die verheerlijkte Christus, daar gaat het om. In wie wij leven, aan wie wij deel hebben gekregen, enzovoort. Ja, dat is het ook. Ja, ja, het is een wereldlijke manier van doen. Om te zeggen, ja, dat wordt nog wel gezegd, maar het lijkt mij niet, dat hoef ik niet, of dat wil ik niet weten, of daar kun je beter niet over praten. Dat is wat de wereld doet. Dat is politiek en zo, hè. Dat is wel zo, maar je mag het niet zeggen.
En daar bedroeg je de Heilige Geest mee.
Ja, natuurlijk, want dan wordt de waarheid ten onder gehouden. Dat is wat de hele wereld doet. En waarom dat is waarom de wereld in duisternis is. En als een gelovige dat doet, op zijn smalle verband, een deel van de gemeentelijke waarheid, zal ik dan maar zeggen, inderdaad wegduwen en ten onder houden en zeggen, ja, dat is gevaarlijk of het komt me niet uit of zo. Dan loopt het risico dat hij daarmee ook onder datzelfde oordeel komt. Dat is ook zo namelijk. Dan komt hij ook in duisternis te wandelen. Alsnog. Of althans in een gedeeltelijke duisternis, of in weinig licht, laat ik het zo zeggen dan. Zo is het ook, ja. Dat heeft een grote uitwerking, hoor. En wie doet dat? Wie wil dat? Wie heeft daar belang bij? Nou, zeg gemakkelijk, de God deze eeuw. Dat staat er gewoon achter. En de God deze eeuw, dat is gewoon de duivel. Dus dat hoef ik verder niet toe te lichten, neem ik aan, hè. De God van deze zienlijke wereld, daar komt het in de praktijk op neer. Die heeft namelijk de zintuigen verblind. Dat deed hij al in de gedaante van de slang in de Hof van Eden. De Hof van Eden. Waar hij zei, ja, God heeft het wel gezegd, maar dat moet je anders verklaren. Hè? God heeft er wat anders mee bedoeld. Ja, ik zeg altijd, dat is de eerste theoloog dus. Hè? God heeft het wel gezegd, maar dat moeten we anders verklaren. Heeft hij wat anders mee bedoeld? Zo, er zal wat achter zitten. Nou goed, dat is wat hij nu nog doet. Daarbij moet ik bovendien opmerken dat Satan natuurlijk beschreven wordt als de leugenaar van den beginnen. En de vader derzelfde, namelijk de vader van de leugen. Hij heeft de leugen uitgevonden, betekent dat. En dat kan niet anders, want God is waarheid. Is woord en waarheid. En betekent dan dat de grote tegenstander van God inderdaad per definitie de leugen is. Hè? Dat kan niet missen. Als God waarheid is Satan leugen. Als God de waarheid heeft uitgevonden, heeft Satan de leugen uitgevonden. Dat kan niet missen. Maar het punt is dat de activiteit van de tegenstander uiteraard in de eerste plaats gericht is op degenen die de waarheid zijn toegedaan. En dat is een nette manier, een voorzichtige manier om te zeggen dat niet de ongelovige last heeft van de Satan, maar juist de gelovige.
Ja. Maar die ben je ook gelijk.
Als je Satan voorstelt als degene die probeert zoveel mogelijk macht te krijgen, zoveel mogelijk territorium te veroveren, dan moet duidelijk zijn dat de gelovigen per definitie niet deel uitmaken van zijn machtsgebied. Dus probeert hij hen alsnog te veroveren. Daar komt het op neer. Dat kan hij natuurlijk niet echt. Want als we eenmaal wedergeboren zijn, dan kan dat niet ongedaan gemaakt worden. Er is niemand die ons uit de handen van onze heiland kan rukken. Want zo staat het daar. Hè. We zijn in zijn handen gegraveerd. Tamelijk letterlijk trouwens. Hè.
Ja, kun je er wel uit weglopen.
Het punt is, je kunt daar niet uitgerukt worden. Je kunt je zaligheid als zodanig, het eeuwig leven, dus niet verliezen. Maar Satan heeft natuurlijk belang bij dat wij die officieel bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, want dat zegt 2 Korinthe 3, dat wij onze dienst onder het nieuwe verbond inderdaad niet nakomen. Die dienst niet doen. Of als we, anders gezegd, als de bedoeling is dat wij onze lichamen stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer, dan zal Satan proberen te zorgen dat dat offer niet verder komt, hè? En niet gebruikt zal worden voor het bestemde doel. Paulus zegt, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Nou, Satan kan dat lichaam niet van God terugnemen. Het is van hem. Het is door God gekocht en betaald. Maar hij kan wel proberen tegen te gaan dat God in ons lichaam verheerlijkt wordt. Kortom, hij probeert ons op non-actief te krijgen. Ons onnuttig te maken voor de dienst onder het nieuwe verbond. Zoals het hier in 2 Korinthe 3 dan heet.
Uitverkorenen te verleiden.
Ja, natuurlijk. Indien het mogelijk ware, zou je zelfs de uitverkorenen verleiden. Ja, inderdaad. Daarom hebben wij ook een wapenrusting gekregen, die van Efeze 6, weet u wel, om de vurige pijlen van de boze te weren. Dat wil zeggen, als we ons aan die wapenrusting en dus gewoon aan het woord van God houden, want daar komt het op neer, dan kan ons weinig gebeuren. Maar zodra we dat woord, de waarheid namelijk, loslaten, dan worden we een dienstknecht van de leugen. Bovendien, als de Romeinen zegt dat we onze lichamen zouden stellen, onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, dan zegt hij dat omdat het inderdaad toch kan dat wij als gelovigen onze lichamen stellen tot wapenen der ongerechtigheid. Der leugen dus. En dus in dienst van de tegenstander. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk ook. Ja, het is moeilijk om daar dieper op in te gaan, want ik kom ons gauw bij voorbeelden en dat is altijd een beetje, dat is altijd beroerd om daarover te praten natuurlijk. Maar zo gebeurt het uiteraard wel. En dat is waar de apostel het hier over heeft. Als wij dan eenmaal kind van God geworden zijn, zal de Satan proberen om inderdaad het evangelie van Paulus voor ons te bedekken. Zodat we inderdaad niet leven tot eer van God enzovoorts. Daar komt het op neer. Bovendien, de gedachte, om dan maar een betrekkelijk theoretisch voorbeeld te geven, de gedachte dat wij onszelf zouden moeten reinigen is eigenlijk beledigend voor de Heer Jezus. Strekt zeker niet tot zijn eer, omdat die gedachte zelf de ontkenning is van wat Christus zelf gedaan heeft en doet. Dus de ontkenning van wie hij is en wat hij doet. Nou, daar gaat het de tegenstander maar om. Hè? Het gaat er niet om of je inderdaad die verhoogde positie van Christus kan aantasten. Het gaat er maar om of je die verhoogde positie van Christus kan ontkennen voor ons. Zodat we hem, de verhoogde Christus, niet meer zouden kennen en niet meer als zodanig zouden herkennen enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. Kortom, dan is hij wel verhoogd, maar niet meer in onze harten. Want wij kennen hem zomaar niet. Dat is de bedoeling. En het eerste punt is natuurlijk altijd de prediking van het evangelie van Christus. Waarover dus inderdaad 2 Korinthe 2 sprak. En de Satan zal erop uit zijn om ons tegen te houden om tot geloof te komen. Maar als hij dat niet heeft kunnen tegenhouden, kan hij ons misschien tegenhouden om te komen tot geloof in het evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie van Paulus dus. Daar gaat het om. En wat betreft het evangelie van het koninkrijk, dat speelt toch geen rol. Het koninkrijk is hier niet. Dat hoeft hij ook niet van tegen te houden. Speelt pas een rol in de toekomst.
Daar zijn wij al boven.
Maar daar zijn wij al boven, ja. Hij zal nog raar kijken, want als wij erboven gaan, gaat hij naar beneden. Met een flinke klap, hoop ik. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Dus er staat in de welke, vers 4, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. De zintuigen dus van degene die verloren gaan. Of nog beter, de zintuigen van degene in wie dat evangelie van Paulus bedekt is. En die uitdrukking de zinnen verblind, want dat komt overeen met de uitdrukking in hoofdstuk 3 in verband met Israël levend onder de wet. Ze zagen wel de wet, ze zagen wel het horizontale ervan, ze zagen wel wetten en regels, maar ze zagen niet de heerlijkheid van Christus die in de wet wel degelijk werd geopenbaard. En datzelfde doet zich in onze dagen onder het nieuwe verbond dus opnieuw voor. Want zoals je de wet kunt onderverdelen in twee aspecten, zo kan het met het nieuwe verbond ook. De wet kun je alleen horizontaal, alleen puur aards op de zichtbare dingen toepassen. En dan wordt de wet gods wordt dan gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, uit Jesaja 28. Dan wordt het alleen een verzameling voorschriften. Maar de andere kant van de wet is natuurlijk dat God zelf zich daarin openbaart. Daarin ook zijn heerlijkheid openbaart overigens. In diezelfde wet. Nou, en dat is het oude verbond. Nou, onder het nieuwe verbond gebeurt precies hetzelfde. Het nieuwe verbond is sowieso natuurlijk fase beter. En zelfs veel beter dan het oude verbond. Maar niettemin, onder het nieuwe verbond heb je hetzelfde. Je hebt de gedachte aan het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk in verband met de zienlijke dingen. Maar het neemt niet weg dat daar ver bovenuit stijgt de waarheid met betrekking tot het hemelse koninkrijk van Christus. Nou, zoals onder het oude verbond de heerlijkheid van Christus bedekt was in het oude verbond, zo is onder het nieuwe verbond de heerlijkheid van Christus nu bedekt en is dus het evangelie van Paulus bedekt. Precies dezelfde gedachtegang. En dus gaat het in wezen echt om precies dezelfde bedekking. En dus staat het er ook net zo, de zinnen verblind. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen. Want zij zijn ongelovig in het evangelie van Paulus. Wellicht niet in het evangelie van Christus, maar wel in het evangelie van Paulus, want daar gaat het hier om. Opdat hen niet bestrale de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En uit het verband moet natuurlijk duidelijk zijn dat dit evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, volstrekt hetzelfde is als het evangelie uit het voorgaande vers. En daar heet het ons evangelie. En let op dat het niet maar gaat om evangelie. Niet om dood en opstanding, maar juist om verheerlijking, verhoging enzovoorts. Onder zintuigen wordt dus in de eerste plaats verstaan ogen, maar toch overdrachtelijk allemaal natuurlijk. Geestelijke zintuigen. Die verblind zijn, waardoor men dat licht niet ziet. Welk licht? Nou, moet je eens kijken hoe het staat, hè. Opdat hen niet bestralen, dat is licht. Stralende, licht. De verlichting, dat is uiteraard ook licht. Van het evangelie der heerlijkheid. En heerlijkheid is sowieso licht. De termen worden zelfs afwisselend gebruikt in het Johannes-evangelie. Heerlijkheid is licht. Van Christus die het beeld Gods is. En dat was al drie keer licht. En vervolgens natuurlijk de term heerlijkheid is een blijde boodschap. Nou, daarvan wordt gezegd, al wat openbaar maakt is licht. In Efeze 5, dus dat is ook licht. Net zo goed. En dan staat er, het evangelie der heerlijkheid van Christus. Maar wie is Christus? Het licht der wereld. Ja. Of, en dan zijn we in Hebreeën 1. Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En dan zie je dat heerlijkheid daar gebruikt wordt in de betekenis van licht. Het afschijnsel, de uitstraling van Gods heerlijkheid. Van God die licht is. Eigenlijk dus, God is licht en Christus is het afschijnsel van die lichtbron. Daar komt het op neer. In Hebreeën 1, vers 3 staat het trouwens heel mooi. Er staat, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het is het uitgedrukte beeld of afgedrukte, maar in ieder geval naar buiten toe uitgedrukte beeld van Gods wezen, van Gods zelfstandigheid. En die beide dingen staan hier dus ook achter elkaar. Dan moet je alleen netjes opletten, maar het is hetzelfde, hè? Evangelie der heerlijkheid van Christus, dat spreekt over dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En de uitdrukking die het beeld Gods is, is natuurlijk hetzelfde als hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Uit Hebreeën 1, vers 3. Staat er zelfs bij mij bijgedrukt. Verwijzing naar die tekst.
Het is eigenlijk groter dan je.
Ja. Kijk, als je alleen op die horizontale lijn denkt, hè, dan krijg je te maken met een mens. De beloofde mens. Het zaad van Abraham, het zaad van David, die leed en stierf en uit de dood opstond. Eeuwig leven heeft ontvangen, de mens. Het is volkomen terecht, hoor. Het is waar. De mens die middelaar is geworden van het nieuwe verbond, namelijk de mens Jezus Christus, want er staat in Timotheus zo, hè. Dus met één middelaar God zijn de mensen, de mens Jezus Christus. De mens dus, die ook inderdaad zijn koninkrijk, en zijn priesterschap, maar zijn koninkrijk op aarde in een zichtbaar koninkrijk zou vestigen. Dat is allemaal tot je dienst, maar het gaat over een mens. De mens bij uitstek. De mens zoals God hem bedoeld heeft. Om eens een misbruikte uitdrukking te gebruiken. Maar niettemin de mens. Maar praten we over Christus in onze dagen, in overeenstemming met het evangelie van Paulus, dan hebben we het niet over een mens, maar dan hebben we het over de uitdrukking van Gods wezen. En dus is hij gewoon God. Men weigert het ook te lezen, maar in de heel wat uitdrukkingen die Paulus gebruikt ter beschrijving van de Heer Jezus Christus, zegt hij gewoon dat hij God is. Alleen wij verzuimen het te lezen, want er ligt daar altijd die bedekking over, hè? Het vooroordeel van een drie-enige God en dat soort dingen weer. Waardoor we meteen weer de weg kwijtraken, hè? Onze zalige hoop is de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Hij is God, ja. Dat is de openbaring van Gods wezen, maar niettemin is hij God. Zoals mijn lichaam de openbaring is van mijn wezen, zo is Christus de openbaring van Gods wezen. Maar hij is God, en mijn lichaam, daar ben ik. Hoe dan ook.
Zegt de Vader toch ook, ken ik tegen de Heer Jezus?
Ja.
Die troon ook wat.
Ja, dat is een heel mooie uitheb. Oh, dat is Hebreeën 1, leuk is dat. Want daar wordt het aangehaald, hè. Tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God.
Is
een eeuwigheid, ja. En uw scepter is een rechte scepter enzovoorts. Ja, inderdaad, ja. Dus inderdaad, zoals Peter zegt het zelfs netjes, die zegt, we hebben der goddelijke natuur ontvangen. Zo'n uitdrukking heb ik zelfs bij Paulus nog nooit gelezen. Maar hij heeft het dus kennelijk wel begrepen. Het was uiteraard zijn laatste brief. Maar goed, dat even terzijde, hè. 2 Peter 1. Maar zo is het inderdaad. Wij kennen een Christus die gezeten is nu op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar op de troon Gods. En op de troon van zijn vader David in Jeruzalem is hij David. Dat werd ook gezegd, hè, mijn knecht David zal koning over hem wezen enzovoorts. Maar dat moet nog gebeuren. Maar op de troon Gods is hij God. En die Christus kennen wij. Niet de mens Jezus van Nazareth, hoewel het niet onjuist is natuurlijk. Maar we zijn georiënteerd op degene die zit op de troon Gods, op de troon der genade, uitermate verhoogd en noem maar op. En dat is inderdaad de aanhef meteen en de verdere inhoud ook inderdaad van de Hebreeënbrief. Zo'n Christus zou moeten kennen. En als bewijs dat voor velen dat evangelie bedekt is, kan ik aanvoeren dat men gewoonlijk over hem spreekt als over Jezus. En dat zegt wat over van welke gedachten men over hem heeft. Jezus, een mens die ooit geleefd heeft. Een heel aardige, overigens. Nee, daar gaat niks vanaf, natuurlijk. Maar hoger niet. En de rest is theorie. Dat hij in de hemel is, ja, natuurlijk. Ja. Maar de rest is theorie, daar leeft men niet uit. Maar waar we uit zouden moeten leven, is dat wij inderdaad verbonden zijn met de levende God. En dus het leven van die levende God hebben ontvangen. We zijn in hem. Bovendien, wij leren, de Heilige Geest woont in ons. En wij leren, de Heer Jezus woont in ons, maar wij leren net zo goed, God woont in ons. Johannes 14 zegt het alle drie achter elkaar, hè? Zegt de Heilige Geest, die zal bij u zijn en zal in u zijn. Maar een paar versen verder staat er staat de Vader en ik zullen tot hem komen en zullen woning in hem maken.
Zullen beide in hun...
De Vader en de Zoon samen zullen woning maken in degene die in hem gelooft. En daar gaat het maar om. Het is veel meer dan alleen de verwachting van de mens Jezus van Nazareth die zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid zal openbaren. Het is God die zijn heerlijkheid openbaart. Daarom staat er ook het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dus die God is. En in hem leven wij. Nou, die boodschap die is voor velen helaas bedekt. En dat komt inderdaad omdat de Satan daar de hand in heeft uiteraard. Wij waren bij vers 4. Ik aarzel altijd om er voorbij te gaan, om door te gaan, want ik vind het zo'n mooi vers. Hè. Ik vind het zo'n mooi vers. Ik citeer het ook zo vaak. Het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Licht namelijk. En licht komt dan nog weer overeen met waarheid ook. De waarheid voor onze dagen is inderdaad dat Christus het beeld is, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen enzovoorts. En in hem leven wij. En wat Paulus dus predikt, maar dat zegt hij in het volgende vers. Wat Paulus predikt is deze Christus. En let op hoe het staat, hè. Want wij prediken niet onszelf. Dat is wat de Corinthiërs dachten, hè. Paulus heeft een wat afwijkende boodschap. En die doet dat voor eigen eer en glorie uiteraard, hè. Dan predikt dus eigenlijk zichzelf. Maar hij zegt, nee, wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heer. En let op de volgorde van de woorden. Christus Jezus de Heer. De Christus is namelijk degene die uit de dood opstond en uitermate verhoogd werd. Maar hij was bekend als Jezus. Dat was de naam van zijn incarnatie, zijn mens zijn, de dagen zijn vleesjes. Maar Christus Jezus is gewoon Jehovah zelf, de Heer, en dat staat er dan achter. Maar de naam Christus staat uitdrukkelijk voorop. Dus wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. En wat onszelf betreft, zegt hij, daarvan zeggen wij dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want dat blijft natuurlijk zo. De verantwoordelijkheid voor de prediking van dit evangelie der heerlijkheid van Christus ligt uiteraard bij de apostel Paulus. En het geeft hem dus inderdaad autoriteit. Dat is waar. Er zit dus een kern van waarheid in de gedachte dat hij zichzelf zou prediken. Maar het is niet de waarheid, hè? Het gaat gewoon om de verantwoordelijkheid die hij heeft. Diezelfde gedachtegang trouwens vinden wij precies zo terug, maar ik heb nooit tijd genoeg om dat gewoon te laten zien. Steeds opnieuw. Dezelfde gedachtegang vinden we terug in hoofdstuk 2, 3 en 4 van 1 Korinthe. Daar hebben we het al eens een paar keer over gehad. 1 Korinthe 2, waarin hij zei, ik kwam niet met wijsheid van woorden, u verkondigende de verborgenheid van God. Maar dat is het evangelie van Paulus, die verborgenheid van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar dat is gewoon het evangelie van Christus. Eigenlijk nog maar een deel ervan trouwens. Jezus Christus en die gekruist. En daarna zegt hij in vers 6, doch wij spreken wijsheid onder de volwassenen, onder de volmaakten. En wijsheid niet van deze wereld enzovoort. Maar vers 7, maar wij spreken wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Maar dat is het evangelie van Paulus, dat wat bedekt was. Efeze 3 zegt het ook, hè, heel uitgebreid. Het evangelie waarvan Paulus dienaar geworden is, wat bedekt was, hè? In voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard, enzovoorts. Door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, zegt hij dan. Kortom, dat gaat over precies diezelfde dingen. En bovendien staat hier ook, de verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Daar komt overeen met het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Of het evangelie tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Heerlijkheid die wij ontvangen, want wij ontvangen zijn heerlijkheid. Daar komt het op neer. En dan wordt meteen weer de God deze eeuw genoemd. welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Die kende die verborgenheid niet. Nu waarschijnlijk wel dus. Hè? En nu probeert de overste van deze eeuw probeert die heerlijkheid van Christus alsnog te bedekken en weer te verbergen. Daar komt het op neer. Maar het gaat over precies dezelfde dingen. En dan vers 9. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Het gaat dus over onzienlijke dingen. En dan vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ja, en dat gaat uiteraard over die hemelse dingen. De welke wij ook spreken, en het zal duidelijk zijn dat vers 13 dus aansluit bij vers 1 en bij vers 7. De welke wij ook spreken, maar alleen aan de volmaakte, de volwassenen of hoe het maar heten mag. Degene wie zinnen niet verblind zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, dat is ook weer vers 1 eigenlijk, hè. Maar met woorden die de geest leert, geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegende. Eigenlijk geestelijke dingen met geestelijke mensen samenvoegende, want dat is de gedachte. Daar staat er dan ook achter. Want de natuurlijke, de zielijke staat er eigenlijk, de natuurlijke mens, de aardsgezinde mens, begrijpt of grijpt of gewoon ontvangt, want dat zegt de nieuwe vertaling, ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid, hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En andersom, vers 15, doch de geestelijke mens, het zal duidelijk zijn dat die geestelijke mens dus dezelfde is als de volmaakte uit vers 6, en dus gewoon de volwassene. De geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Hij wordt niet als zodanig herkend. Want wij leven uit de rijkdom van Gods genade, beschouwt men ons niet als geestelijke mens hoor, dan beschouwt men ons als wetteloos en als bandeloos. Dat is oppervlakkig, omdat we ons nergens meer wat van aantrekken. Dat is ongeveer de gedachte. Dat ziet men niet als geestelijk. En eerlijk gezegd, maar dat is even tussendoor. Ik heb wel eens de indruk dat sommige mensen het zo goed met ons eens zijn, omdat ze in werkelijkheid bandeloos, oppervlakkig, wetteloos, vrijgevochten zijn. En het dan heel lang heel goed met ons kunnen vinden. En dat pas na verloop van tijd het verschil blijkt. Want dat komt wel een keer hoor. Ik meen het echt, ja. Want staan in de vrijheid, wel een anarchist wil dat ook wel. In de vrijheid staan, nergens wat mee te maken hebben. Oppervlakkig zijn, geen verantwoordelijkheid willen dragen enzovoorts. Die vinden de leer van de vrijheid waarin wij staan, vinden ze erg interessant, erg aantrekkelijk. En toch is dat een puur vleeselijke aangelegenheid. Dat is alsnog een slechte ook. Hè? Een slechte vleeselijke instelling. En zeker niet geestelijk. Maar die uitersten raken elkaar uiteraard wel, zoals altijd. Hè? Goed, de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. En dan vers 3, of hoofdstuk 3. Vers 1 en 2, jullie zijn jonge kinderen in Christus, jullie zijn niet volmaakt en dus ook niet geestelijk. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, enzovoorts. Dan heb je precies dezelfde gedachtegang. Zij kennen wel het evangelie van Christus kennelijk, maar ze kennen zeker niet het evangelie van Paulus. En wat het koninkrijk betreft, op die weg komen ze ook niet zo ver. Al verwijt hij hen dat ze net doen alsof ze nu al heersen. Dat wel, ze hebben dus wel degelijk, zijn dus wel degelijk hoogmoedig en menen dat ze als christenen betere mensen zijn, enzovoorts. Ze denken wel dat ze het koninkrijk hier op aarde hebben al, hè? Maar dat is ook niet zo. Ja. Och, of gij heerst het. Dat is dan hoofdstuk 4 inmiddels, want dan ga ik daar even verder, van 1 Korinthe 4, waar Paulus in vers 1 zegt, alzo houdt ons een ieder mens, of houden ons ieder mens als dienaars van Christus. En daar gaat het om, dat sluit dus aan bij 2 Korinthe 4, waar we zojuist vandaan komen. Paulus zegt, wij prediken van onszelf dat we uw dienaars zijn om Christus wil. Of hoe zei je dat? Om Jezus wil, staat daar. En hier staat, alzo houdt ieder mens ons als dienaars van Christus en uitdelers, eigenlijk gewoon rentmeesters. En nog beter, bedelers, in verband met de bedeling. Ja, oikonomos, hè? Rentmeester. We zijn oikonomos van een oikonomia. Bedelers van een bedeling of rentmeesters van een rentmeesterschap. En uitdelers, nou ja, dat is wel erg vrij vertaald. Maar goed, ieder mens houdt ons als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden gods. Eigenlijk gewoon rentmeesters der verborgenheden gods. Waarna de volgende vraag zou zijn, is er dan ook een rentmeesterschap der verborgenheid? En inderdaad, dat is de term die in sommige grondteksten, en dit zijn dan de beter in dit geval, van Efeze 3 vers 9 inderdaad gebruikt worden. Hè? Want daar staat er dat het gaat om de bedeling der verborgenheid. Abusievelijk staat er soms de gemeenschap der verborgenheid, maar wat dat betekent weet toch niemand. Bedeling der verborgenheid. Niet koinonia, maar oikonomos. Nee, oikonomia, sorry. Hè? Niet koinonia, gemeenschap, maar oikonomia. Dus inderdaad, Paulus is rentmeester van deze bedeling. Dat verklaart de vergelijking met Mozes ook, want Mozes was de rentmeester van de bedeling der wet. En Paulus is de rentmeester van de bedeling der genade. Ze staan in precies dezelfde functie. En de vergelijking tussen die beiden is dus ook niet zomaar, hè? Goed. En voorts wordt in de uitdelers, de rentmeester, dus vereist dat elk getrouw bevonden worden. Nou, daar gaat het om. Hij zal inderdaad trouw moeten zijn aan zijn roeping. En dat is wat 2 Korinthe 4 dus ook zegt. Wat Paulus zegt in vers 5. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. En onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Een dienaar, een rentmeester. En een rentmeester met name van dit evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dat geeft hem dus een bijzondere positie, dat is duidelijk. Maar niet hij zelf, niet dankzij hemzelf, dus niet de verdiensten van hemzelf, maar het zit er gewoon in de opdracht die hij meegekregen heeft. Hij predikt het evangelie wat hem toevertrouwd is en daarmee niet zichzelf. Maar de vleeselijke mens zal het altijd omdraaien en zeggen, hij predikt iets bijzonders, dus predikt hij zichzelf. Zo gaat het. Je kan altijd verkeerd uitgelegd worden. En dat gebeurt dus ook. Dus wij prediken Christus Jezus de Heer. Dat is de inhoud in het algemeen van vers 5. Hè. Wij prediken Christus Jezus de Heer. En dan vers 6. Er komt een nadere toelichting. Wij prediken Christus Jezus de Heer. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Kortom, vers 6 zegt heel in het kort, God heeft immers beloofd dat hij licht zou brengen. Wel nu, dat licht breng ik. Want het evangelie wat ik predik, dat is dat licht wat God beloofd had. En dat is een hele sterke. Maar dat is wat er staat, hè? Kortom, hij is degene die betrokken is bij de vervulling van deze belofte, dat licht zou schijnen in de duisternis. Waarna natuurlijk de eerste vraag is, hoezo heeft God gezegd dat licht uit de duisternis zou schijnen? Nou, het leuke vind ik, dat in de verwijzing die onder de tekst gedrukt is, in mijn Bijbel, dat daarin al slechts verwezen wordt naar Genesis 1 vers 3. Genesis 1 vers 3. Want daar staat, God zeide, daar zij licht en er was licht. En het volgende vers, vers 2, tweede vers van de hele Bijbel, spreekt over de duisternis die er was. Duisternis, vanwege de afgrond, hè? Nou in ieder geval duisternis, was woestheid, ledigheid en duisternis. En toen, en God zeide, daar zij licht en daar was licht. Dat is het eerste vers waarin de Bijbel over licht gesproken wordt. Het is trouwens ook het eerste vers waarin staat dat God iets zei. God zei wat, en wat verschijnt er dus licht. En dat sluit mooi aan bij de Hebreeënbrief, nu we het er toch over hebben. Want daar staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. God spreekt dus ook. Maar nu door de Zoon. En waar gaat het dus over? Over licht. En dus zegt het volgende vers dat Christus inderdaad verheerlijkt is aan de rechterhand Gods, alzo hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Licht dus, hij is het licht. Precies dezelfde gedachtegang. Gebaseerd notabene op Genesis 1 vers 3. En dat is wel het laatste waaraan we zouden denken bij het lezen van Genesis 1 vers 3. Want wij leren gewoon op de eerste dag schiep God het licht. Ik weet niet waarom dat licht dan naar beneden moet, maar hè? Dat licht. Als je het zo hoort, wordt het duisternis. Maar wij moesten dat vroeger op school netjes opzeggen.
En ook ik was niet eens allemaal niet op.
God heeft in het laatste der dagen gesproken in de zon, hè?
Ja.
Dus toen Christus op aarde kwam, nou, toen sprak hij natuurlijk dan niet, maar toen hij nou oud genoeg was, dus toen waren ook, toen gingen de laatste dagen in.
Nou, ja, dat is juist, dat is juist. Maar er staat nog wat anders. Er staat, God heeft in deze laatste dagen. Dan zou je meteen de vraag kunnen stellen en ook moeten stellen. Zijn er nog andere laatste dagen? En dan is het antwoord uiteraard ja. Want we hebben twee soorten laatste dagen. Want kijk eens wat ik nou even op mijn bord ga doen. Dan haal ik hier even dat evangelie van het Koninkrijk weg. En ik maak de pijl een eentje langer. En dan zet ik het hier alsnog, het evangelie van het Koninkrijk. Want het verhaal is dat de laatste dagen gewoon is de tweede helft van de heilsgeschiedenis, ruw genomen. Ik bedoel gewoon, dagen, niet de laatste dagen, je hebt laatste dagen, je hebt dus eerste dagen. De eerste dagen is dan gewoon het oude verbond, tot en met de dood van de Heer Jezus. En de laatste dagen is wat er daarna volgt, namelijk op basis van de opstanding van Christus. En als je daarna hebt deze laatste dagen, dan moeten er ook nog andere zijn. Dan heb je minstens twee soorten. Minstens twee soorten. Deze laatste dagen, dat is uiteraard onze tegenwoordige bedeling, waarin het evangelie van Paulus van toepassing is. En die andere laatste dagen die nog komen, zijn de dagen waarin het evangelie van het Koninkrijk van toepassing is. Dat is het verhaal. En als je het zo zegt, is het evangelie van Paulus nummer 3. Terwijl men allemaal dacht dat het evangelie van het Koninkrijk nummer 3 was. Maar het blijkt nummer 4 geworden te zijn. Want er kwam iemand anders, kwam wat anders tussen. Ja, en 3 is altijd de vervulling van de belofte. Het punt is, eigenlijk horen ze echt naast elkaar. Dat is echt goed. Want beide zijn nummer 3, maar 3 is een dubbele. Dat is eigenlijk de Bijbelse gedachte. 3 is de tweeling. En 3 brengt de vervulling van de belofte, inderdaad. Maar je hebt de vervulling van de belofte in de openbaring van het Koninkrijk. Maar je hebt de vervulling van diezelfde belofte op een hoog niveau in de verberging, de verborgenheden van het Koninkrijk. Maar goed, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die gesteld is tot de erfgenaam van het heelal. Hebreeën 1 is dat, de eerste vers, dat is waar het hier over gaat. Ja. En Paulus brengt het in verband met het licht. Wat geschehen is. Wel, toen God sprak ooit, zei hij, er zij licht. God heeft in deze laatste dagen, bij het begin van het nieuwe verbond, ook gesproken in de zone, die is ook licht. Het is dat licht wat Paulus predikt. Dus de vergelijking met Genesis 1 vers 3 is helemaal zo gek niet. Als God begint te spreken, dan verschijnt daar licht. Kan niet anders, God is licht. En woord maakt openbaar en al wat openbaar maakt is licht. Dus als God spreekt, dan heb je twee redenen om te zeggen dat er dan licht verschijnt. En als er dus staat, en God zeide, daar zij licht, dan staat het er dus 3 keer. God die licht is, sprak woord, dat ook licht is, en wat zei hij, daar zij licht, uiteraard. Maar zo begint het oude verbond, maar zo begint ook het nieuwe verbond. En dat licht is het wat Paulus dus predikt. Dat neemt echter niet weg dat daarna in de profetieën vele malen gesproken wordt over dat er licht zou komen. En normaal gesproken citeren wij die profetieën zo rond kerstfeest. Dat is ook een beetje abusiefelijk, denk ik. Want men zou het moeten spreken rond Pasen. Zou eigenlijk beter zijn. Maar we zijn op de gedachte gekomen doordat inderdaad die ster verscheen in de duistere nacht. En dat de heerlijkheid des Heren de engelen omscheen in de velden van Efrata. Toen was het dus licht enzovoorts. En sindsdien denken wij dat licht te maken heeft met de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat is niet helemaal correct. Want al dat licht wat daar verscheen, is een vooruitgrijpen op De wedergeboorte van Christus. Of zijn opstanding uit de dood. Kerst spreekt dus over Pasen. De geboorte van de Heer spreekt over zijn wedergeboorte. Dat is waar het werkelijk om gaat. En de, natuurlijk, we hebben hele verhalen over de maagd die zwanger werd en een zoon voorbracht. Enzovoort. Maar de grondgedachte schijnen wij steeds te missen. De grondgedachte is dat dat niet kon, omdat de vrouw geacht wordt onvruchtbaar te zijn. Sowieso, ook als ze medisch niks mankeert, dan nog. Omdat de man het leven zou moeten brengen. En de geboorte van de Heer uit de maagd is dus feitelijk gewoon een beeld van leven uit de dood. Het is het dus letterlijk ook eigenlijk. Maar overdrachtelijk is het zeker waar. Het is een beeld van opstanding uit de dood. En, als we, en vandaar dat licht wat daar verschijnt. Bovendien, dat leger van hemelse heerlegers, weet je wel, de verschenen engelen, de grote lichten, de velden van Efrata enzovoort. Maar die hele engelen met al dat licht erbij is gewoon een beeld van onze tegenwoordige bedeling, hoor. Want die engelen, dat zijn wij. Dat is gewoon een beeld van de roeping van de gemeente. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. De herders namelijk op aarde, dat is een beeld van Israël en de volkeren straks in het openbare koninkrijk. Maar het licht en de engelen in de hemel, daarboven, is een beeld van het evangelie van Paulus. Je hebt ze netjes boven elkaar, hè? De herders en de engelen. Ja, een hemels volk. En wat doet de gemeente? Nou, het doet niks anders dan God eren. Dat is de gemeente toegeroepen. Ere zij God in de hoge enzovoort. Dat klopt precies. Dat is wat de gemeente doet. Later doen de 24 oudsten dat in openbaring in het visioen. Dat is precies hetzelfde uiteraard. Dat is absoluut hetzelfde. En het leuke is natuurlijk, het geschiedde, ik heb het uit mijn hoofd een beetje, het geschiedde toen de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, en niet eerder, dat de herders tot elkander zeiden, laten we eens gaan naar Bethlehem en zien het geen geschied is enzovoorts. En dat klopt precies, want het zal geschieden na de opname van de gemeente, dat de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel. Het is een gekke term, want engelen zijn toch in de hemel? Maar het gaat ook over de gemeente. Dat na de opname van de gemeente pas het gelovig overlijfsel op aarde zal zeggen, laten we ons samen opgaan en om de Heer te ontmoeten enzovoorts. Om te zien hetgeen geschied is, want in onze dagen wordt niks gezien. Het is precies dezelfde gedachtegang. Met andere woorden, dat licht van dat heerlijke licht, de heerlijkheid des Heren die hen omstraalde, is wel degelijk uitdrukking van de tegenwoordige positie van de gemeente. Nou, enzovoort.
Dat ze de weg gewezen zijn ook door het licht.
Jawel, ja, is ook zo. Ja. Maar je moet ook bedenken dat dan straks in de toekomst Israël en de volkeren tot bekering komen. Dan komt het doordat aan hen dat voor hen het licht schijnt, maar we dachten wat licht vandaan kwam. Dat komt van de gemeente. Die daarin betrokken is. Ja, daar kunnen we ons verder niet zoveel bij voorstellen. Maar niettemin is dat wel zo. De gemeente als lichaam van Christus is toch betrokken in de openbaring van zijn koninkrijk. En dus toch op zijn minst in de verbreiding van het woord der waarheid. Hoe dan ook. Nou, dat is inderdaad waar het over gaat. Ja.
We hebben het geschenk van God in ons.
Het zijn de engelen die tot de herders zijn. Dus zus en zo is het. Ja. Nou, zo gaat het in de toekomst ook.
Zo moet bij ons eigenlijk ook al laten zien aan mensen die niet geloven. Dat wil ik licht zijn.
Op ja, dat is op een veel smaller niveau natuurlijk. Maar het is, zo zal het in de toekomst in elk geval gaan. Ja. Dan is pas de tijd van de prediking van het evangelie van het koninkrijk, de bekering van de volkeren enzovoorts. Nou goed, maar ik zei net, het zijn de teksten die we rond kerst lezen. Dat is die van een volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien enzovoorts. He? Die uit Jesaja 9 is, geloof ik. Maar een veel mooiere in dat verband is natuurlijk die van Jesaja 60 of 61. Jesaja 60, vers 1. Maak u op. Dat wil zeggen, sta op. Het is ochtend geworden, de nacht is voorbij. Maak u op. Joshua maakte zich dus morgens vroeg op. Dan weet u meteen wat het betekent. Hè. Niet zijn bed, maar wel zichzelf. Stond op. Maak u op. Word verlicht. Ga in het licht staan. Want uw licht komt. Namelijk, of en, de heerlijkheid. Zie je dat heerlijkheid licht is? Hier staat het duidelijk, hè? De heerlijkheid des Heren gaat over u op, terwijl normaal zou hebben moeten staan, de zon gaat op. Maar in plaats daarvan staat er de heerlijkheid des Heren gaat over Job. Het is meteen overdrachtelijk taalgebruik. Dat betekent dat de dag aanbreekt, omdat inderdaad de echte zon verschijnt. Namelijk de heerlijkheid des Heren. Maar wie is de heerlijkheid des Heren? Ik moet natuurlijk vragen, wat is de heerlijkheid des Heren? Maar dat is Christus, ja. De Messias. Hij is immers het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Of we hebben het toch over het evangelie van Paulus. Als het evangelie van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Uit 2 Korinthe 4 vers 6. Of uit vers 4. De evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dus staat gewoon de Messias komt. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heer opgaan. Nou, dan heb je meteen weer het verband met Johannes. Altijd, hè. Johannes zegt dat licht en heerlijkheid hetzelfde is. Maar Johannes spreekt over de tegenwoordige wereld als in duisternis, omdat het licht weer weg is. Terwijl aan de andere kant het licht schijnt in onze harten. En Paulus zegt precies hetzelfde in 2 Korinthe 4, want die zegt in vers 6... God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Niet in de wereld, in onze harten. En terwijl dus, Jesaja 60 vers 1, duisternis de aarde bedekt en donkerheid de volken, gaat de Heere over ons op en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Maar de gedachte is natuurlijk, hij schijnt in onze harten.
In 3 staat ook al mooi.
Dat wil zeggen, de wereld is in duisternis en wij zijn in het licht. Ja, vers 3 gaat weer over wat daarna komt, hè? De heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Maar wat ik nou zeggen wilde, dit vers komt heel aardig overeen met de gedachten van 2 Korinthe 4. Maar het komt nog meer overeen met de gedachten uit de Efezebrief. De Efezebrief die in zijn geheel ook over dezezelfde boodschap spreekt, hè? Zonder er moeilijk over te doen overigens. Korinthe doet er moeilijk over, Hebreeën ook, van ja, jullie willen het niet horen. Efeze vind je zulke uitdrukkingen niet, maar, want in Efeze gaat de apostel recht op zijn doel af. Hij spreekt gewoon over een verheerlijkte Christus, het recht aan Gods ver boven alle overheid en macht, in wie wij één geworden zijn, hè, enzovoort. En, maar het is de Efezebrief waarin de apostel zegt in Efeze 5, vers 14, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, maak u op, wat verlicht. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Sta op, wat verlicht. En Christus zal over u lichten. Maar Jesaja zei, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En heus, deze uitspraak in Efeze 5 vers 14 is er rechtstreeks geciteerd uit Jesaja 60 vers 1, 2 en zo. Alleen de vertalers of wie het maar waren hebben dat of niet gemerkt of niet willen erkennen. Want in mijn Bijbel staat dat er niet onder gedrukt. Hoewel het duidelijke verwijzing is in het Oude Testament, er staat toch, daarom zegt hij, ja wie dan? He? Ja God, maar dus via de mond van een van de profeten. Maar ze hebben er niet bij gezegd waar het dan staat. En daar zijn ze dus in gebreken gebleven. Maar het is Jesaja 60. Maar het is gewoon vrij geciteerd, staat er bij jullie wel in? Of niet? Oh ja, gewoon erbij schrijven. Want het is belangrijk hoor. Want het leuke is natuurlijk dat in Jesaja 60 staat, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Of zal licht geven, wat ook. Maar Efeze zegt, Christus zal over u lichten. Nou, dat is het hele punt. De heerlijkheid des Heren is Christus. En, maar dat staat gewoon in 2 Korinthe 4 dus, hè. Maar waarmee men gezegd wil zijn dat deze woorden uit Jesaja 60 spreken over onze tegenwoordige bedeling. Ja, dat komt daarna pas. Dat is pas een volgend verhaal. Nou, het blijft natuurlijk gewoon waar en dan maak ik me er met gemak vanaf, hè, nu even. Het blijft natuurlijk gewoon waar. Alle uitspraken over Israël van toepassing zijn op de gemeente. Maar het punt is dat als die uitspraken uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament geciteerd worden, worden ze allemaal slechts toegepast op de gemeente, om de eenvoudige reden dat de toepassing daarvan op Israël sowieso vaststaat. Dat hoeft dus in het Nieuwe Testament niet herhaald te worden. Maar Paulus zegt dus dat deze uitspraak wel degelijk spreekt over de gemeente. Dat is dan ook de manier waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is. Het gaat over Israël, maar het blijkt ook van toepassing te zijn op de gemeente. Maar ja, het is dezelfde Jesaja die al schreef, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat het hart van de mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Zojuist geciteerd in 1 Korinthe 2. Precies hetzelfde. En dat betekent uiteraard dat Jesaja dus nog wel het een en ander gezegd heeft. Wat weliswaar wellicht van toepassing is op Israël, maar zeker van toepassing is op de gemeente die tot dan toe officieel verborgen was.